We gaan met elkaar de lezing uit de Heilige Schrift, waar u vindt opgetekend in Psalm 51, de versen 1 tot en met 14. Psalm 51, vers 1 tot en met 14, gaan we lezen uit de Heilige Schrift. Een psalm van David voor de opperzangmeester, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathsheba was ingegaan. Wees mijn genade, o God, naar uw goede tierenheid, delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u alleen, heb ik gezondigd. En gedaan wat kwaad was in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste, en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyzop, en ik zal rein zijn. Was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ik ontmoette nog niet zo lang geleden een arme ziel die ergens had gelezen dat een diep ontdekte zondaar tegen de Heere Jezus had gezegd, tegen de Heere had gezegd, Heere, gooi mij maar in de hel, want ik ben er niets nut. Nou, dat laatste, dat is waar. We zijn ook niets nutten. Maar dat eerste, dat is overdreven. Of nog erger. Want welke aan zijn schuld ontdekte zondaar die het om God begonnen is, omdat de liefde van God in zijn hart is uitgestort, al durft hij daar aanvankelijk zelf nog niet eens voor te houden, welke aan zijn schuld ontdekte zondaar zou zoiets tegen God zeggen? Heere, gooi mij maar in de hel. Voor hem of haar is de hel juist het allergrootste schrikbeeld. Want de hel, dat is de totale verlating van God. En daar in de hel is er ooit maar één geweest. En dat was de Heere Jezus. Denk maar aan de uitspraak, nedergedaald ter helle. Daarom meen ik dan ook dat men met de uitspraak, Heere, gooi mij maar in de hel, een uitdrukking waardoor de arme ziel die ik ontmoette nog haldanig in de war was geraakt. Want die arme ziel die om God verlegen was, kende dat niet. En weet u, die uitspraak, dat is op de plaats van de Heere Jezus gaan staan. O ja, ik weet wel wat ermee bedoeld is. Of wat, dat hoop ik althans. Dat men er dat mee bedoelt, namelijk dat men zo'n diep besef krijgt daarvan dat God volkomen in zijn recht zou staan als hij mij voor eeuwig zou verwerpen. En dat ik het daar volkomen mee eens zou moeten zijn, omdat ik niets anders verdiend heb. Zoals David dat beleerde in onze psalm, als hij zegt, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog, Heere, dies ben ik uw gramschap dubbel waardig. Hoe het dan ook uitvalt. Maar, dat is natuurlijk heel wat anders dan zeggen, Heere, gooi mij maar in de hel. Met zulke uitspraken die men letterlijk te vergeefs in de Bijbel zal zoeken, moet men elkaar niet in verwarring brengen. Ik meen dat zulke uitspraken net zo goed veel te zwaar zijn als dat het nooit bukken onder Gods recht om ons verloren te laten gaan veel te licht is. Als ik het zo zeggen mag. Ik meen, gemeente, dat een arme ziel die heeft leren bukken onder het recht van God, dat hij niet bidt, Heere, gooi mij maar in de hel, Maar dat hij bidt, smeekt, Heere, maar nu hoor ik elke zondag in de kerk dat uw lieve zoon op een volmaakte wijze aan uw recht heeft voldaan. Door er op een volmaakte wijze onder te bukken. Maar dat kan ik niet, Heere. O God, wees mij zondaar dan om zijnentwil genadig. Om uw lieve zoon. Nee, zo'n zondaar bidt niet, Heere, verwerp mij maar voor uw aangezicht, gooi mij maar in de hel. Nee, zo'n zondaar bidt, verwerp mij niet van voor uw aangezicht. En daarmee ben ik dan terecht gekomen bij mijn tekst. Wanneer ik een teer levende zondaar dat hoor bidden, verwerp mij niet van uw aangezicht. Want dit wordt alleen maar gebeden door een teer levende zondaar, hoor. Die niets liever wil dan in een geheiligd leven, mijn eerste gedachte, die niets liever wil dan innerlijk en uiterlijk, uiterst nauw de Heere te bedoelen. Dat is een begeerte. Al moeten ze elke dag weer beleiden, de goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Want zegt zo'n zondaar, het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. En ga daar nu maar mee naar de Heere, telkens weer. Toch is het waar, hè? Dat er helaas o zoveel christenen zijn, bij wie het niet zo is. Een teer leven leiden, bij wie er vaak o zoveel bij doorgaan. Maar wie op de rechte wijze onder God komt, zoals dat vroeger wel eens werd gezegd, die gaat teer leven. Echt hoor. Al vindt hij dan misschien zelf van niet zo teer. Maar toch, een teerde leven bestaat hier beneden niet. Weet u waarom niet? Wel, zo heen heeft het recht van God lief. En dan is het bedoelen van God, van Gods eer, de hoogste begeerte van zijn hart. Dat kan niet anders. Dan is dat echte, tere leven waarover Asaf het heeft. Wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u rust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Zo zijt gij toch de rotsteen mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Tere leven. Dat is het hoogste, teerste, liefste en kostbaarste leven voor een christen. Of die nou pas begint of al verder op de weg is. Het wordt in onze vermaterialiseerde samenleving en kerk, waarin er helaas vaak alles bij door kan, weinig begrepen. Laten we eens gaan zien hoe dat nu bij David lag. Onze psalm 51 is een hele bekende psalm. De omstandigheden, namelijk naar aanleiding waarvan David hem schreef, weet u allemaal uit vers 2. Het was naar aanleiding van zijn zonde met Bathseba. Ik ga nu vanmorgen niet heel diep spitten in wat die zonde inhield. Het is al gelukkig dat David het inzag. Want die nare tijd, die lag achter hem. Hij mocht zijn zonde aan God erkennen en beleiden, Gods recht erkennen, als die hem verloren zou laten gaan. Maar God vergaf genadig zijn zonden. En voordat David daar van de vreugde mocht genieten, o, wat heeft hij de oorzaak en de gevolgen van die zonde bitter moeten bewenen. Ja toch? Wat werd hij gewaar dat hij een onrein in plaats van een rein hart had. Wat een donkerheid gaf dat van binnen en schrik van rondom. Het was een benauwde toestand. Waarin verandering moest komen, kon niet anders. Hoor maar eens hoe die man in zijn gebed worstelt. Schep mij een rein hart, o God. Nou, scheppen. U weet waar daarvan sprake is in de Bijbel, hè? Aan het begin, heel aan het begin. Scheppen, dat deed God toen er eenvoudig niets was. Er kon alleen maar iets komen als God het in zijn almacht tevoorschijn riep. Als door een wonder. Nou, daar vroeg David nou om of God een wonder aan zijn ziel zou willen doen, want bij hem was niets, als alleen maar zonde. Een geheiligd leven leiden, hoor maar. Dan zal er wel een wonder aan mij moeten gebeuren, Heere. Zal ik ooit met of weer met u in het reine komen? En u moet iedereen die weet dat hij of zij een onrein hart heeft, maar eens zeggen of dat nu niet waar is. Dat een rein hart alleen maar een product is van herscheppende genade. O, je zal met je eigen werk maar bedrogen uitgekomen zijn. Je zal er maar wat afgetopt hebben om voor God te kunnen bestaan. En dan altijd weer die ellendige mislukking. Totdat het zover kwam dat u zei, Heere, ik kan het niet. Schep u mij maar een nieuw hart, een rein hart. Vraag u eens eerlijk voor God af, gemeente, of u zo wel eens de diepte van uw verlorenheid zag. Dat u niet anders meer kon bidden dan, Heere, schep mij een rein hart. Een hart waarin de nieuwe levensbeginsel van u werd geplant. Een hart dat rein, schoongewassen is door het dierbare bloed van Christus. Dat gaat zoeken, bedenken de dingen die boven zijn. Gevoelde u uzelf zo wel eens hopeloos verloren? En hebt u toen wel eens zo gebeden om herschepping van de vuile bron van wanbedrijven hier? Omdat u wist dat het gedichtsel van uw hart te allen tijden alleen maar boos is. Zo is het toch? Staat in de Bijbel. Wat komt er nu voor goed uit die vuile bron voort? Wat deugt er nu van die wortel? Toch niets. Wel, is het dan niet bitter noodzakelijk dat iedereen voor het eerst of opnieuw bidt, schep u mij maar een rein hart, o God. Schep u maar, geef u mij maar dat nieuwe levensbeginsel. Geef mij maar heilige gedachten, ja. Schenk mij een geheiligd leven dat u wel behagelijk is. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Och, is het een wonder, hè? Is het een wonder dat dat er achteraan komt? Nee, toch? Dat er achteraan komt. Een gebed. Een vaste geest. Om maar standvastig te mogen blijven in dat geheilige leven waar het om gevraagd werd. Want is het daar vaak niet treurig mee gesteld? Ja toch? Daar was David toch pas nog maar achtergekomen. O ja. Daar zijn van die godsdienstige lieden die altijd hoog opgeven van hun geloof. Geestelijke steltlopers die vanuit hun hoogte overal overeen zien en op neerzien. En die met hun geestelijke stelten overal overheen stappen, met name over hun eigen boze hart. Terwijl ze onder geestelijke kruipers ook nog vaak alles op stelten proberen te zetten. Dat wil zeggen dat ze in beroering gebracht worden. Met hun hoogdragende taal en gebeden en termen en zo weten ze iedereen de les te lezen. Jammer, hè? O, in wezen, gemeente, is ons aller bestaan hoogmoed. Anders niks. Wat is het toch een zegen, hè? Echt hoor, als de Heere die hoge stelten eens doormidden zaagt en we gaan eens zien dat onze standvastigheid niets voorstelt. Maar dat we integendeel tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Allerlei verzoekingen moeten maar eens op ons afstormen, zoals dat bij David was. En wie die ook maar enigszins zichzelf kent, die het afleerde om te steunen op eigen kracht, wie kent het niet? Wie kent het niet? Dat alles u bij de vingers afbreekt. Niet meer steunen op eigen kracht en zelfs na ontvangen genade ook heel vaak niet. Wie kent niet de bekoring die er van de verleidingen van de vorst uit de hel aan de Satan uitgaat? Is het niet om er benauwd, vreselijk benauwd voor te worden? Merk je dan niet hoe nodig het is om te bidden? Heere, vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. O, wat is dat toch een zegen, hè? Als we ontdekt zijn aan ons inwendige vuile bestaan. En we mogen de genadige God tot onze leermeester kiezen. En het mag worden zoals we zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bewaren, Heere, en ga mij met uw heiligheid voor. Ik had het over inwendige, vuile bestaan van ons allen van nature. En dan mag het worden zoals we zingen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Prachtig, hè? Is het een wonder dat David bidt, vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest? Want daar deugt het niet. Is het dan niet bitter noodzakelijk, gemeente, dat iedereen op het erf van een verbond smeekt om een geheiligd leven in plaats van dat onheilige, natuurlijke leven en om volharding in zo'n geheiligd leven? Met name als we ons een speelbal weten van onze hartstochten. En wie doet dat niet? Op welk terrein ook? En dan moeten met name zij die daar maar heen en weer geslingerd worden tussen hoop en vrees, en die toch hunkeren naar bewuste, bevindelijke vergeving van hun zonden op grond van Christus' volbrachte werk, dan moeten die maar hulp zoeken bij een sterke God, maar de hulp van een sterke God maar inroepen en zich door het geloof verlaten op hem alleen. Ik beveel ze met Paulus aan God en het woord van zijn genade, wat genoeg is. Zo zegt Paulus het ook, hè. En dan moeten zulken maar geen zware termen gebruiken of zware termen laten aanpraten, alsof ze eerst zouden moeten zeggen: Heere, gooi mij maar in de hel. Verwerp mij maar voor eeuwig. Nee, laten ze liever met David vragen: Heere, verwerp mij van uw aangezicht niet. En neem uw Heilige Geest niet van mij. Laten ze bidden om een geredde ziel. Dat was mijn tweede gedachte. Zoals ik al zei, door de zonde had David geleerd dat als God naar recht deed, dat de Heere in eeuwigheid niet weer naar hem zou omzien. Zo. Ja, omdat het enkel genade is. Want was David beter dan zijn voorganger, zo, die zo degelijk begon en zo vreselijk eindigde? Nog klinkt het hem in de oren wat de Heere tegen Samuel zei. Waarom draagt gij leed over zo, die ik toch verworpen heb? Zo, gestorven in zijn zonden. Verworpen door God, dit is wat. Maar nu raakt het aan hem. Wat zal God nu doen met hem? Met zo'n koning als hij. Zo hoog geklommen in eer en aanzien, maar nu zo ontzettend gevallen. Dit God nou geen recht als hij hem voorgoed verwierp? Als God nu ook met hem eens in het recht zou treden en gadeslaan zijn ongerechtigheden, zo zucht David. En hij gaat zijn rechter om genade bidden. Hij wil toch maar in Gods handen vallen, omdat zijn barmhartigheden velen zijn. Heere, ach, verwerp mij voor uw aangezicht niet. Was dat een wonder, hè? Als een zondaar zo Gods recht herkent en billigt, in de schuld valt voor hem en het toch niet kan laten om te bidden: verwerp mij niet. O, dat zou inderdaad naar recht zijn. Maar God deed dat niet. Want hij was aan David zijn woord kwijt. Ja toch, hij had aan David in zijn gunst met een eed gezworen: ik zal van kind tot aan het eind der dagen uw zaad bevestigen en uw rijkstroom schragen. En aangezien God geen mens is die liegen kan, nog iemand is die het berouwen zal, ja, die nooit herroepen zal hetgeen die eenmaal hij heeft gesproken, daarom liet God David niet los. Maar de Heere werkt niet over de schuld heen, pas op, dat niet. Ook voor David geldt het: zo het richtsnoer van mijn recht ter regeling niet kan baten, zo u ontheiligen zal wat ik heb voorgeschreven, ja, dan mag je gewis voor mijn straffen beven. Ja, kent u daar ook iets van? Ik zeg niet, kent u daar veel van? Of hoeveel kent u daarvan? Want dat is nooit bij twee mensen hetzelfde. Dat maakt God uit. Maar ik vraag alleen maar, is het bij u oorlogs ook wel eens zo van binnen of geweest, het helpt allemaal niks? Dat bidden van jou. Je hebt het zo verzondigd. Voor een ander kan het wel, maar jij hebt geen heil bij God. En dan kan het wel eens wezen dat je zegt, dat is ook zo. Zal voor mij wel voor eeuwig reddeloos verloren zijn. Ik heb ook niet anders verdiend. Inderdaad, je hebt niet anders verdiend, dat klopt. Maar zeg nu eens, als het zo is, kun je dan laten om er zelfs in de donkerste nacht toch weer mee naar de Heere te gaan? En het toch weer tegen de Heere zeggen, Heere, ik laat u niet los tenzij ge mij zegent. Dat kun je dan toch niet laten, is het wel? Niet toch? En zou je dan tegen de Heere durven, ja, kunnen zeggen, gooi mij maar in de hel? Tegen hem die zulken in de woestijn van dit leven juist genade laat vinden, aan wie hij verschijnt als van verre tijden, ja, tegen wie hij zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Zeker, voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met eeuwige goede tierenheden zal ik mij over u ontfermen. Vertel het maar eens. Om wie is het u, om wie is het ons te doen? Om de Heer Jezus? Wel. Dan zul je vast niet bidden, Heere, gooi me maar in de hel, hoe zie jij het ook verdiend hebt. Dat is wat anders. Maar, dan zul je bidden, Heere, verwerp mij niet. Waar dan dus heen? Tot hem alleen. Hij zal u niet verstoten. Want Gods eigen Zoon is tot de troon de weg ons weer ontsloten. En dan bid je ook, Heere, neem uw Heilige Geest niet van mij. Och, schonk gij mij op de weg naar u toe, de hulp van uw Heilige Geest. Wat is dat groot, hè? Als die Geest onderweg meer en meer met onze geest gaat getuigen dat we kinderen God zijn. Dat die Heilige Geest ons meer en meer ervan verzekert dat we deel hebben aan Christus en al zijn weldaden. Hoe groot of hoe klein ook. Als u denkt, bij mij is het maar heel klein, dominee, dan zeg ik, onthoud dan maar dat het vele van de rechtvaardigen, dat het weinige van de rechtvaardigen beter is dan de overvloed van vele goddelozen. Ja, toch? En weet u waar die Heilige Geest ons van verzekert en hoe hij dat doet? Wel, onder de middelen, onder de bediening van het woord en van de sacramenten. Dat laatste, dat mogen we wel eens een beetje benadrukken, want daar wordt onder ons ook vaak nogal negatief over gedaan, al bedoelt men dat misschien niet, maar ook weer door elkaar na te praten. En waar David nu die Heilige Geest aan zijn zonde had bedroefd, en de Heere de zalige invloeden van die Heilige Geest introk, is het een wonder dat hij met berouw bidt, och, doe dat toch niet, Heere. Neem mij desnoods mijn troon en mijn kroon maar af. Maar uw Heilige Geest niet. En die Heilige Geest, die hebben we nu allemaal zo nodig, gemeente. Een onbekeerde, een ontdekte, een ongetrooste, zowel als het diepst ingeleide kind van God, kan de Heere niet missen. Hij is immers de werkmeester van het geloof. Waar die niet is, of zich terugtrekt, daar is alles dood wat het geestelijk leven betreft. Of dat leven kwijnt zomaar weg. Misschien kent u het wel. Wat staat dan die Heilige Geest zeer nauw, hè, in verband met de welstand van onze ziel? Hij is de onmisbare voorwaarde voor alle geestelijk leven. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, vertroost alle treurigen, leidt in al de waarheid, verlevendigt dorre en dode harten, ja, geeft de zekerheid van het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, die door de Heilige Geest worden, die zijn kinderen Gods. Staat toch letterlijk in de Bijbel. Dan begrijpen we het ook zo goed, hè, dat het David niet genoeg was om te weten dat hij geen verworpene was. Maar hij wilde ook gedurig door de Heilige Geest geleid worden, onderwezen worden, vertroost worden, gesterkt worden. Als een schaap had hij gedwaald in rond. En onbedacht, ja, moedwillig, God vergeten. En nu bidt hij, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn trouwe, dan looft mijn ziel uw trouwe hulp. Stier mij in rechte sporen. Is dat nou niet mooi? Ja, het was allemaal niet mooi wat hij gedaan had, maar dit is toch wel mooi, hè? Buiten de Heere te moeten leven, zijn levende gemeenschap door het geloof te moeten missen. Nee, Heere, dat kan niet. Dat uw geest mij ware wijsheid leert, mijn oog verlicht en de nevels opdoet klaren, die er zoveel zijn. O, ik moet het bekennen, Heere, dat ik uw geest o zoveel smarten heb aangedaan, onteerd, uitgelust. Maar toch, Heere, neem ze niet van mij. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestieren mijn schreden en leiden mij in effen land. Leer mij, o God, van zaligheden. Door hem mijn leven in uw dienst besteden. En ik zei het al niet waar. Zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. En die hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar die hebben ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Al is dat ook nog zo gering. Ja, het kleinste beetje genade is niet gering, maar veel. Maar je zal er maar mee zitten. Nou, is dat nou niet uw enige begeerte, aangeworten zielen onder ons? Voor je volle bewustzijn ontvangen de geest der aanneming. Is het dat nou niet? Wel, volg dan het gebed van David na. Onthoud het nu eens, hè. Als u in uw dorre zielsgestalte de Heilige Geest begeert, laat God zijn genade en Heilige Geest echt aan diegene geven wil die hem daarom bidden en daarvoor danken. Antwoord 116 van de catechismus. U allemaal op catechisatie geleerd. Ja. Met hartelijke zuchten, daarom bidden en daarvoor danken. Zullen we dat samen doen? Bidden. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet? Hij laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang daar gij mijn zwakheid ziet, Heere. Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest, de blijdschap weer in u. Doe op uw heil mij hopen. Laat mij gesterkt door een edele geest volvaardig het pad van uw geboden lopen. Ik zei al, zullen we dat samen doen? Dat zingen. Psalm 51, vers 6. Ja, ik ben een oude dominee die nog een tussenzang laat zingen. Dat is nergens om hoor, wie het niet laat doen. Wie het niet doet, vind ik best. Maar goed, ik doe het wel, ik ben het altijd gewend. Dus ik stel nu voor dat we Psalm 51, vers 6 zingen. Het zou me al een groot wonder zijn als u eronder viel. 51, vers 6. Thank you. We zouden het in de derde plaats ook nog hebben over een ontroerend gebed om een vrijmoedige geest. Wat ook weg was. Geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest de blijdschap weer, doe op uw heil mij hopen. Laat mij gesterkt door een edele geest volvaardig het pad van uw geboden lopen. Dat is wat anders, hè, dan vragen, Heere, gooi mij maar in de hel. Een zondaar als David, die zo ver en zo diep gezonken was, denkt nog aan blijdschap en moed. En toch was ook dit een uitvloeisel van een teer leven, waar ik het in het begin over had. Want was David dat eigenlijk niet kwijtgeraakt door zijn zonde? Wat was hij allemaal niet kwijtgeraakt, dit? Maar God niet, al meende hij zelf dat het wel zo was. Zijn hele leven niet, zijn gezondheid niet, maar dan wel dit. Ik zal in de Heere van vreugde opspringen en mij verblijden in de God mijns heils. Dat had hij na zijn vreselijke val niet één ogenblik meer gehad. Het was nadien niet anders meer geweest dan, Heere, ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Goed over nadenken. Vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van klagen, ga ik al de dag in zwart. Of dat letterlijk geweest is, dat weet ik niet, maar u begrijpt wel wat hij ermee bedoelt, denk ik. Hij zal het wel niet altijd gedaan hebben, maar voor zijn eigen gewaarwording wel. Och, hoeveel waarlijk bekommerde zielen kennen dat niet? Ze doen wel hun werk. Ze zijn er wel verwonderd over. Dat God hen nog niet van zijn aangezicht verworpen heeft. Maar echte vreugde in God door Christus. Zoals onze catechismus zegt, nee. Dat is er niet meer. Zeker, ze zoeken God met verlangen. Vaak al zo ras als het morgenlicht ontvangen. Bij het krieken van de dageraad, zoals we dat zingen. En, of, ze hebben hem voorwaar in het heiligdom wel eens met vrolijke ogen mogen aanschouwen. Hoe blonk een goddelijke eer alom. Zo, hè. En ze weten het zeker, beter dan dit tijdelijk leven is uw goede tierenheid. Veel beter. Kent u daar ook iets van? Al zegt u misschien, ja, ik ben maar niet vergis. Dat kan ik goed begrijpen, hoor. Want we moeten er natuurlijk wel op letten wat de oorzaak ervan is, dat die vreugde des heils er niet of niet meer is. En daar wist David van. Dat beleed hij. Daar droeg hij smart over. Doe je dat ook wel eens? Daarom wil hij zo graag zich weer in de Heere en in zijn zaligheid verblijden. Want hij weet het zo goed, hè, dat de Heere niet alleen oproept tot een eerste, maar ook tot een dagelijkse bekering, waarin het hartelijk leedwezen dat we God door de zonde vertoond hebben, zowel als de hartelijke vreugde in hem door Christus gekend wordt. Ken je daar iets van? Nou, en dat laatste, daar smeekt hij hierom. In een andere psalm zegt hij, als het mij benauwd of bang gevallen is, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. Want de zuiverheid van uw getuigenis blinkt altijd uit, zelfs in de zwaarste noden. Leer mij het verstaan, Heere. Zo leeft mijn ziel gewis, het na verderf in eeuwigheid ontvloden. Is toch mooi, hè? Maar anders, dan komen we er nooit af. Maar we kunnen er wel afkomen als we ons maar tot de Heere Jezus wenden. Want die zegt niet, je moet eerst dit hebben en dan dat en dan zo. Nee, de Heere Jezus zegt, wie mij aanroept in de dag der benauwdheid, ik zal er hem uithelpen. En ge zult mij eren. Leer mij het verstaan. Geef mij weder de vreugde uzelfs. Och, zeg maar gewoon, geef mij weder van de verwachting van de komende Messias. Nieuw Testament is gezegd, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten leven, Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat is nu voor iedere mens nodig, gemeente. Naar hem te verlangen en zich in hem te verblijden. Doet u dat wel eens? Als u zei, dominee, ik vind het allemaal zo moeilijk, want ik denk zo vaak, het zal met mij wel helemaal niks zijn. Nou, met u is het ook niks, met mij ook niet. Nee. Met ons is het ook niks. Maar daar vraagt de Heer niet om. De Heer vraagt erom of we dat aan zijn voeten brengen. Want weet u, veel geklaag, gesteun, gezucht en gejammer op zich zijn nog geen bewijs van leven. We dienen er vroeg of laat toch meer terecht te komen aan de gezegende voeten van de Heer Jezus. Om en door wiens verlossing we alleen maar de deugden kunnen verkondigen van hem die ons uit de duisternis riep tot zijn wonderbaar en heerlijk licht. Ja, ik kan best begrijpen dat u zegt, ja dominee, maar dat ken ik allemaal nog niet. Dat is ook nog niet zo erg als u de Heer Jezus maar enigszins kent. Want om hem gaat het. He? Ik kan u wel vertellen, ik had een goede vriend, die stond vroeger in een plaatsje boven in Friesland. Een klein eindje van de Waddenzee af. Een hele gunnende prediker. Hij zegt tegen zijn gemeente, onthoud nu dit maar. Als je bekering, of wat je er misschien voor houdt, nooit eindigt aan de voeten van de Heere Jezus, gooi het maar gerust in de Waddenzee. Nou, dat is toch mooi, hè? Ja, weggegooid worden is natuurlijk niet mooi, maar u begrijpt wel wat die man bedoelt. Hè? We moeten onszelf dus altijd maar goed onderzoeken om wie het ons in onze benauwdheid en zondenood gaat. Of het onze begeerte is om met Paulus en Silas in de nacht van het lijden zelfs lofzangen te zingen ter ere van hem die ons kocht met zijn dierbaar bloed. En die ons uit alle ellende en wat iets meer zei, verlost heeft. Weet u daar iets van? Kijkt u daar naar uit? Kan ik misschien beter zeggen. En of het dan een waarlijk bekommerde ziel geldt, of een die het eerder smaakte, ze zullen beide bidden, och Heere, geef mij, of geef mij weder de vreugde uzelfs. David bad het al zingende, al achter de schapen. Later springende voor de ark. Ja toch? En later op de troon. Dat is toch geweldig, of niet? Doe mij vreugde en blijdschap horen. Och, laten Gods arme kinderen, die zo bezig zijn met de droefheid over hun zonden en menigerlei verzoekingen, zich met David ook maar eens wat meer verblijden in dat grote goed dat nooit vergaat, dat God weggelegd heeft voor allen die hem vrezen. Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud dat welk vergaat, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de Heere Jezus Christus. De welke we dan niet gezien hebben, maar is in de hemel, maar de welke door het geloof ons is verschenen en in beginsel, zou de catechismus zeggen, in beginsel ons gelovig bezit is, ja toch? En als dat dan moeilijk is, ja, maar kan het soms moeilijk zijn of niet? Je verblijden in dat grote goed dat nooit vergaat. En vooral om er nog van te spreken ook. Och, bid dan met die man. Naast blijmoedigheid ook nog om vrijmoedigheid. En de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo bidt hij. U moet er eens over denken, gemeente, dat David ook dat om die ene zonde kwijt was. Het is wat, hè? Wat is zonde toch gemeen, hè? Ja, moet ik dan beter zeggen, wat zijn wij toch gemeen? Kwijt was die vrijmoedige geest. Och, en dan hou je je mond maar, want je schaamt je ook voor de mensen, of is het niet waar? En als dan de duivel je ook nog op al je vuiligheid wijst, dan kruip je maar helemaal weg. Want alles en alles om je heen veroordeelt je. En met name je boze hart, zeg maar alsof het niet waar is. Begrijpelijk, ja, maar ondertussen komt God niet aan zijn eer. Nee. Want van het verkondigen van de deugden van hem die ons trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, komt voor je eigen gewaarwording vaak niks terecht. En dat is erg. Maar nu zei ik, alles om je heen veroordeelt je en met name je boze hart, wat gelukkig hè, dat er in de Bijbel staat, indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hem kunnen we niet missen. God is meerder dan ons hart. Nou, dat wist David. En daarom bad hij zonder brutaal of vrijpostig te zijn, Heere, geef mij vrijmoedigheid. Want echt, Heere, dat heb ik ook niet. Nee, hij vroeg niet brutaal of vrijpostig, zei ik. Verre vandaan. Maar hij vroeg dit vanuit de tere vrezen Gods. En dan vraag je om gepaste, maar wel besliste vrijmoedigheid. Dan gaat hij, zoals dat volgt op onze tekst, elk die het heilspoorbijster is, vrijmoedig al Gods rechte wegen leren. En dan merk je, en de zondaar zal zich dan tot God bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Heb je daar ook iets van? Dat een ander wel eens zegt, die man of die vrouw, daar praat ik wel graag mee, want die verstaat er geloof ik iets van. Kent u daar iets van? Als we vermanen wat nodig is, vertroosten wat nodig is, bovenal God en de Heer Jezus verheerlijken en aanprijzen, kent u daar iets van? Goed van God en zijn lieve Zoon spreken. Dat is nu een vrijmoedige geest die bij iedereen hoort en past, die alleen maar meer van genade kan leven. Is dat bij u ook zo? Dat u alleen maar van genade kunt leven, of zondags een keer naar de kerk gaat en het misschien wel mooi vindt. En zegt, dat vind ik een goede dominee, die mis je niet. Ach, wat schiet je er allemaal mee op, gemeente, als je de Heer Jezus mist? Niks. Ja, want we komen er helaas vaak maar zo spaarzamelijk tegen. Hè. Dat is even erg. Of prijzen we al wat onbekeerd naar de eeuwigheid reist, wel de heerlijkheid van de dienst van de Heer aan? Durven we met Petrus en Paulus bijvoorbeeld tegen werkelijk verslagen zielen wel eerlijk te zeggen? Bekeert u van uw ongeloof en van uw zonden, ga anders leven en geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Daar staat bij die stokbewaarder zelfs bij gij en uw huis. Durven we dat echt wel? Wij, die bijvoorbeeld avondmaalgangers zijn of ambtsdragers, kortom, wij die zeggen of we ons vooruitgeven van genade alleen te kunnen leven? We zijn toch geen om der lieve vrede wil zwijgers. Dat mag niet. De Heere zegt, werp uw vrijmoedigheid, dat wil zeggen uw vrijmoedige belijdenis. Zoals we lezen bij de apostel, maar ook in onze belijdenis, werpt dat niet weg. De welke een hele grote behoefte heeft om anderen de Heer Jezus aan te prijzen. Werp die vrijmoedigheid niet weg. Of ken je de Heer Jezus niet? Weer zeg ik, het gaat er mij niet om als u zegt, ja dominee, u moest eens weten hoeveel ik er wel van ken. Daar word je wel eens moe van, want dan is het vaak, zeg niet van altijd, maar dan is het vaak overdreven. Hè? Daarom zei ik, we zijn toch niet om der lieve vrede wil zwijgers, maar toch ook niet om er zelf wat mee te worden. Toch ook niet. Is het niet een heerlijk werk om de faam van Christus te ontplooien en voor zijn zaak te strijden en hem in ons levensworstelperk zijn goed en bloed te wijden? O Heere, zo'n vrijmoedige geest, wilt u die alsjeblieft schenken? Want als het er wel eens een keertje is, ben ik het zo weer kwijt. Althans, voor je gevoel natuurlijk raak je het voor de eeuwigheid niet weer kwijt. Maar dat is wat anders. We zijn op aarde. Vertel u maar eens, gemeente. Voor wie van ons is deze psalm nu dierbaar? Of niet? Dan zijn we toch wel arm. Hè? Want dan verstaan we de klare les die erin opgesloten ligt echt niet als we daar niks van weten. De les van ellende, verlossing en dankbaarheid. Toets er uw leven maar eens aan, gemeente. Hoe staat u tegenover de zonde? Is die u een last of nog steeds een lust? Loopt u de zonde achterna of loopt de zonde u achterna? Blust u de geest uit of smeekt u, och Heere, schenk gij mij de hulp van uw geest, dat die mij mag leiden op mijn weg. Schenk gij mij de hulp van uw geest. We hebben het toch zo nodig. Terugkeer van de zondeweg, bekering uit ons zondeleven, heiliging van ons hart en leven. Och, u bent het vast wel met me eens als ik zeg, wat zal het vreselijk zijn als we voortleven op de zondeweg, waarop we ontvangen het loon van de zonde. Nou, dat is wel de hel, als we hier op aarde daar nooit iets van leren. Vreselijk, hè? Hebben niemand van u voor ogen. En als we straks, wie weet hoe spoedig, in de zonde zullen sterven en verloren gaan, dan moet je daar aan denken. En dat terwijl de Heilige Geest aan ons voorhoofd betekend en verzegeld is. Indien gij u tot mij bekeert met uw ganse hart, de wereld verzaakt, uw oude natuur dood en in een nieuw Gods leven wandelt, dan zal ik u tot een God en gij zult mij tot zonen of dochters zijn. Want die zijn overtreding bedekt zal niet voorspoedig zijn, zegt Salomo. Maar wie ze bekennen en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Is het de zaak dan niet waard, gemeente, om als David een geheiligd, zeg maar een ander leven, leiden, een geredde ziel en een blijmoedige geest van de Heer te hebben ontvangen? Van de Heer die mildelijk geeft, die een iegelijk mildelijk geeft en nooit verwijt, weer zeg ik, die een iegelijk, dus ook de kleinste in de genade. Wij moeten niet proberen om van zo'n preek of hoe dan ook, ja, iets maken en zegt zo moet het en zo moet het en zo moet het. Ik zal u vertellen, maar er zijn er bij ons, onder ons, die dat best wel weten. Vader Brakel zegt in zijn redelijke godsdienst, de Heer leidt de een als langs de rand van de hel tot Christus. Maar zegt hij, dan zijn er ook die onder de bediening van het woord zo ingepakt worden en verliefd worden, dat ze geen tijd hebben om aan hun zonden te denken. Dat komt dan later wel, dat begrijpt u wel. Anders was het niet best. O, wat ligt daarvoor een waarlijk naar de heiland uitziend volk, een heerlijke belofte in deze psalm opgesloten. Ja, waarlijk. God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem rezen. En wie zijn rein van gemoed? Hier op aarde ook in beginsel hoor. Wie zijn rein van gemoed? Die niet meer kunnen leven buiten de Heer Jezus om. Want o, wat ligt daar een waarlijk uitziend volk toch naar uit te zien en naar te vragen. Wat ligt daar een heerlijke belofte in deze psalm opgesloten? Ja, waarlijk, God is hier al goed, zei ik toch al. En is het dan o zo vaak met Asaf en hier met David. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed schier uitgeweken en mijn treen van het heil van God afgeweken. Dat is erg. Toch, en dat kunnen ze op den duur niet volhouden. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Zeg het maar eens. Als u het werkelijk om hem te doen is, hebt u dat nooit ervaren? En dan zegt u misschien ja, dat kan ik niet ontkennen, dominee, maar de zekerheid van mijn zondevergeving en die blijdschap van het geloof, ziet u? Nou, laat ik het maar een beetje voorzichtig zeggen, dan kon je wel een broer of een zus van mij wezen. Dat gelooft u misschien niet, maar er zijn ook altijd mensen die denken, de dominees die weten alles. Niks van waar hoor. Die weten ook alleen maar wat ze van God gekregen hebben. En daarmee door deze wereld moeten. Weet u dat ook? Blijf getrouw onder en in het gebruik van de genademiddelen, door welke de Heer beloofd heeft deze dingen in ons te werken. Hier. Gode zij dank, zegt Paulus ergens, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus onze Heere. Hou het dus maar in een achteraanklevend leven hoor. Nogmaals, wanneer we getrouw dienen te zijn, in een achteraanklevend leven, getrouw dienen te zijn om de Heer Jezus te volgen. Wentel uw weg maar op hem en vertrouw maar op hem. Dan zal hij het vast en zeker maken. Maar je moet je niet laten opjagen door gezegden van allerlei vroommachtigen en zelfs niet van bekeerde mensen. Gezegden als, daar ging het zo even over, gooi me maar in de hel. Of, zien is nog geen hebben. En noem maar op. Houd u aan en gebruik Bijbelse taal. Vest op prinsen zelfs geen betrouwen waar je nimmer heil bij vindt. Je mag die prinsen, daar mag je wel van maken. Vest op Gods volk zelfs geen getrouwen. Geen vertrouwen. Waar je nimmer heil bij vindt, want die kunnen je ook niet helpen. Natuurlijk is het fijn om daarmee te praten, dat begrijp ik wel. Maar probeer het er niet van te verwachten, want het komt fout uit. Blijf maar met David bidden. Schep mij, o God, een rein hart. En vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. En in plaats van gooi me maar in de hel, verwerp me dus maar, hoezeer ik het ook verdiend heb, nee, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ja, geef mij weder de vreugde uw heils, opdat ik mag leven uit de grote heilige, de Heer Jezus. Zullen we dan zo meteen aan het slot van onze dienst zingen? Zingen dan de Heere vragen. Verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere, die naar u zoeken te elke stond. En smeken, leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. Zou dat niet beter zijn dan ons te laten opjagen door gezegden van allerlei vroommachtige en zelfs van bekeerde mensen? Dat zal allemaal wel goed bedoeld zijn, dat zeg ik niet. Maar er zijn mensen die zoveel voorwaarden aandragen. Voordat je eindelijk eens in de Heer Jezus mag geloven, ga er maar meer naar de Heer Jezus toe. Dat is beter. Want die zegt, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Niet mensen of wie dan ook. Nogmaals, waar je goed mee op kunt schieten, daar zeg ik allemaal niks van. Maar wie is de Heer Jezus voor u? Nou. Beleid het dan maar met die psalm waar ik mee begon net. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder. O mijn God, bestierde van mijn lot, vertoef niet, hoor mijn klacht. En dat zal de Heere zeker doen. Want hij hoort hen die zijn heil verwachten. En hij is een hoorder der gebeden. Dus gemeente, wat ik met deze preek een beetje bedoeld heb, niet dat u zegt, nou, dan moet ik eerst wel zo diep gevallen zijn als David. Dat zou niet best zijn. Maar alleen maar mee bedoeld heb dat met alles wat we hebben, toch elke keer weer terug moeten naar dezelfde figuur, naar de Heer Jezus. Omdat we het zelf toch niet vol kunnen houden. U wel, ik niet. Zo als je het jezelf vol kunt houden. En hij blijft er buiten. Dan is het nog voor eeuwig kwijt. Maar wie niet kan leven buiten de Heer Jezus, dan zal hij ook voor je zorgen. Echt hoor. Ik zei al, je moet alles niet in een koker gaan stoppen. En niet zeggen, dit moet en dat moet en dat moet. Vertel maar wat er is. Is toch beter? Ik kan me nog goed herinneren toen ik 22 jaar was. Geloof van 22 jaar. Belijdenis van het geloof deed. 14 dagen later was het avondmaal in onze gemeente. Stonden gereed om op weg te gaan naar de kerk zondagsmorgens. Vader was ouderling. En ik liep er meer rond. Ik denk, zal ik het toch maar tegen hem zeggen. Want anders dan denkt hij zo meteen, nou ja, dat had hij ook wel eens kunnen zeggen. Nou, ik zeg, ik wil je nu maar zeggen, vader, ik denk dat ik zo meteen aan de tafel ga. Weet je wat hij zei? Hij hield tegen mij geen grote preek. Hij zei, jongen, als je niet buiten de Heer Jezus kunt leven, dan doe je dat maar. Nou, dat is nou alles. Dus als u zegt, jongen, ik kan niet buiten de Heer Jezus leven, maar ik voel me zo'n ellendig mens. En elke keer vergis ik me weer en elke keer gaat het weer mis. Ga er gewoon mee naar hem. Want hij is betrouwbaar. Letterlijk in alles. Al het andere niet. En daarom eindig ik maar met de vraag. Wie is de Heere Jezus voor je? Wie die vraag maar enigszins kan beantwoorden. En zegt, ja, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, dominee. Maar eigenlijk moet ik zeggen, alles. Maar ja, zeg dat nou maar eens. Nou, dat zei ook een keer een man. Die met zijn vriend stond te praten. Die op een afstandje van hem stond. En zomaar ineens, midden in het gesprek, vraagt hij aan zijn vriend. Wie is de Heere Jezus voor u? Weet u wat hij zei? Hij zei, alles, maar veel te weinig. Nou, dat is nou een goed antwoord. Veel te weinig. Of niet? Als je zo graag wilt om hem na te gaan en dat je maar afdwaalt, ga dan maar gerust mee naar hem. Want we beleiden toch allemaal dat hij het volbracht heeft. Hij alleen. Je hoeft er niets aan toe te voegen. Ik zeg niet dat hij niet anders gaat leven. Daar ging het al over. Natuurlijk. Maar dat kan ook niet anders. Want iemand die je lief krijgt, daar ga je ook graag mee om. Dat is hier op aarde toch ook zo. Maar nu. De Heere zegene zijn woord. Tot roem van zijn genade. Om Christus wil. Amen.